Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik vind het ook heel moeilijk zeggen over Mairon Boadou wat een goede stap voor hem zou zijn. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van 28 juli 2021. Jazeker. Deze verdomde stem horen jullie weer, als het goed is. In ieder geval als je naar deze podcast luistert. Ik ben weer terug van vakantie, Woetroe.
Ja, welkom terug.
Ik zag mensen al vervloekt reageren op Twitter dat ik weer terug was. Jazeker. Het wordt weer tijd om mensen de maat te nemen. Op Twitter, journalisten het liefst. En jullie weer te vervelen in de podcast. Ik heb van jullie genoten op het strand.
Ja, dankjewel.
Ja, het was zeer aangenaam om te luisteren naar jullie. Het was wel elke dag even afwachten wie daadwerkelijk dan ook in de daily zaten.
We hadden wel een aardig relatiesysteem opgezet inderdaad.
Roger Schmid zou er trots op zijn, zeker.
Ik denk dat de mensen blij zijn dat in ieder geval de helft van de vaste bezetting alweer weer terug is.
Ja, vandaag in de daily. We gaan het hebben natuurlijk over de Nederlandse enclave in Zuid-Frankrijk. Of die groter gaat worden of niet. We gaan het hebben over Gala tegen PSV. Dat gaat eigenlijk helemaal nergens meer over. In ieder geval deze wedstrijd niet. PSV hopelijk door. Tenzij het wonder van Istanbul voor Gala gaat plaatsvinden vanavond. En we hebben het erover dat je maximaal 10 keer mag koppen per wedstrijd in de Premier League komend seizoen. Daarover straks veel meer. Ga jij eigenlijk nog op vakantie?
Ik ben al geweest. Of nou ja, ik ben niet weg geweest. Maar nee, ik heb vakantie gehad tijdens het EK.
Ja, okay. Ja, ik wilde bijna zeggen, je bent, toen je zei, ik ben niet weg geweest. Dat zal vastgekomen zijn door Tui. Maar
ja, die gooi je toch nog even voor de bus?
Nou ja. Laat ik het zo zeggen. Als je in je Twitter bio hebt staan en reageert binnen een uur op Twitter. Ja, dan snap ik best dat jullie er ook last van hebben dat jullie reizen annuleren. Maar ja, dan moet je dat niet in je Twitter bio hebben staan. Maar ze hebben gereageerd na 9 dagen en alles komt goed. Ze hadden mijn reis naar Mallorca geannuleerd. En
ik dacht dat je speciaal eerder terug was gekomen voor deze podcast, maar je had eigenlijk nu in Mallorca willen zitten.
Nee. Ik zou naar Mallorca gaan, maar die wedstrijd, godske leren. Ik ben zo met die wedstrijd bezig. Nee, die reis werd geannuleerd omdat Mallorca toen op oranje ging. En toen ben ik naar Curaçao gegaan. Dus dat was ook prima hoor, daar niet van. Maar het is altijd wel handig als je dan een andere reis gaat boeken, dat uiteindelijk je geld wel terugkomt van die geannuleerde reis.
Niet geheel onbelangrijk, nee.
Daar maakte ik me een beetje druk over. Maar Tui, gewoon even beter je zaken fixen, man.
Misschien waren ze gewoon hartstikke druk met het regelen van vluchten van Iataren en Boadou richting Zuid-Frankrijk.
Kijk, ik weet niet. Ja, nee, ja, ik kan ook heel veel zeggen over KLM. Over vluchten. We laten het over voetbal hebben. Mo Iataren en Mairon Boadou. Want die werden gespot gisteren in Nice. Ja, best wel vreemd, want iedereen weet dat Mina Raiola, de zaakwaarnemer van beide heren, in Monaco woont. Ik weet wel vaker dat spelers gewoon naar Monaco vliegen om lekker te chillen in huizen Raiola. Een beetje bij te kletsen, een beetje te praten over de toekomst. Maar ze werden gespot in Nice. Nou, misschien is dat omdat Raiola nog bezig was met het rondmaken van Rosario, de transfer.
Ja, ik begreep inderdaad ook dat eigenlijk het gesprek van Boadou en van Raiola, dat gewoon in Monaco is. Ja, er werd ook al een beetje zo over gedacht van ja, misschien gaan Iataren en Boadou ook wel naar Nice. Om daar een echte Nederlandse enclave te vormen. Maar ja, ik kan me echt niet voorstellen. Nee. Dan zou het haast een soort Jorge Mendes projectje worden van Raiola in Nice.
Ja.
Of zie je dat helemaal niet als optie?
Nee. Maar dat komt meer omdat ze met, ja, tenzij Dolberg nu weggaat bij Nice. En waar zou je Iataren dan moeten neer gaan zetten?
Ja, dat wordt een leuke concurrentiestrijd met Stenks.
Ja, maar dat kan ik me niet voorstellen. En ik vind het ook wel heel zielig om iedereen weer mooie Iataren voor de bus te gaan gooien over, weet je, dat dit dan misschien zijn niveau is, Nice en dat soort dingen. Nou, ik denk dat iedereen weet als die Hij is nu fit, in ieder geval fitter dan vorig seizoen. Daar hebben we al genoeg over gezegd, dat als hij gewoon fit is, dat hij gewoon echt een exceptioneel talent is. En het enige wat ik altijd denk, bij welke club gaat hij de kans krijgen om elke week te spelen? Ik denk namelijk ook, als hij nu naar Nice zou gaan, hetzelfde met de concurrentie, dat het is niet dat hij daar 100% gaat spelen. Het is een echt, ook de mensen over de Ligue 1, dat ze daar zo laagdunkend over doen. Het is gewoon een ijzersterke competitie. Fysiek kapot zwaar. Jongens die ik nu spreek, die dan in de Ligue 1 spelen. Het is heel zwaar. Het is dan niet zeker dat hij daar steeds basis is en alles gaat spelen.
Nee, ook niet bij een club als Nice. Ja, nee. Qua talent wel, maar qua fysiek zal hij dan nog wel even wat door moeten pakken. Dus maar dat geldt voor elke Nederlandse speler.
En dat heb ik al vaker gezegd. Ik vind het ook heel moeilijk zeggen over Myron Boadou. Weet je, waar die heen moet. Wat een goede stap voor hem zou zijn. Ik zou het niet gek vinden als PSV zich gaat melden.
Ja, dat weet ik niet hoor.
Want?
Nou ja, ik weet niet of hij bij PSV dan altijd gaat spelen.
Dat denk ik wel. Ik denk dat hij samen met Sahavi, hij wordt dan gewoon gehaald voor Malen.
Ja, we hebben ook Kuts als tweede spits gezien bij PSV. Dat beviel wel goed.
Ja, ja, dat ben ik met je eens.
En Boadou is wel een hele specifieke speler.
Ja, maar ik weet je, en kijk, ik die discussie is heel lang gegaan toen ze allebei bij het Nederlands elftal kwamen. Stanks of Boadou, waar zie je meer potentie in? Ik heb altijd gezegd, Myron Boadou heeft alles in zich om de Europese top te halen. In alles. En ja, moet je dan nu naar PSV gaan? Dat weet ik niet. Alleen, denk wel, als ze hem graag willen halen. Hè, dit is zonder enige voorkennis of iets hoor. Maar als ze hem willen halen, dan gaat hij wel alles spelen. Als ze hem nu gaan halen.
En wat zou een goede prijs zijn voor Boadou?
Ja, 15 tot 20 miljoen.
Zou AZ hem daar al voor laten gaan?
Nou ja, kijk. En je hebt het net over dat Nice misschien het nieuwe, weet je, Jorge Mendes project wordt van Raiola. Bij AZ zit hij er al heel diep in, hè? Dat vergeten heel veel mensen. Hij bepaalt gewoon heel veel bij AZ. En dat zullen ze altijd ontkennen.
Ook wanneer een speler vertrekt bijvoorbeeld.
Nou ja, kijk, het gaat er natuurlijk ook over. Hij heeft natuurlijk ook wat jongens die daar rondlopen. En voor mij zijn ze nu ook weer wat bezig met jongens onder de 18. En die bij Jong nu zitten. In ieder geval die gesprekken hoorde ik. Hè? José Fortes Rodriguez, oud-AZ'er. In zijn rechterhand, die doet veel. Ze hebben nu binnen die selectie, hadden ze natuurlijk Kelvin Stanks, Myron Boadou, Pantelits, Hatzidiakos, Owen Wijndal. Ja, dat is wel een stevige kern van die selectie. Ja, ik kan me voorstellen, als je nu moeilijk gaat doen, dat ook altijd weer invloed gaat hebben op de toekomst. En ze zijn gebaat bij het netwerk van Raiola.
Ja, om spelers weg te zetten, juist.
Ja, en weg te zetten, maar ook in de toekomst, zeg maar, dat als hij jonge spelers tekent bij AZ in de jeugdopleiding, dat ze daar een goede verstandhouding hebben met Raiola. En dat ze niet gaan verlengen of dat hij bizarre bedragen vraagt voor een eerste contract.
Ja.
En dat is heel lullig. En Simon Tjommer en ik zijn het daar nooit over eens geweest. Ik denk dat de macht heel erg bij Raiola ligt. En hij zegt, ja, dat moet je niet doen. Ja, dat is makkelijk praten.
Ja, je kunt er bijna niet omheen.
Nee. Maar goed, kijk, PSV zou ik zou hem wel graag bij de Nederlandse top willen zien. Ajax is onmogelijk, als je Max Huijverts mag geloven. En daar voorin hebben ze ook al genoeg opties. PSV zou ik een hele interessante optie vinden. En het buitenland, ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wie het dat gaat. Ik denk dat best wel clubs het aandurven met hem. Maar waar gaat hij een kans krijgen om tegelijk te spelen? Of waar gaan zijn trajecten in wat hij het eerste jaar niet speelt, maar dat hij daadwerkelijk daarna de eerste spits is?
Ja, want ja, als je nog even terugkomt op PSV. Ajax lijkt me ook sowieso geen optie qua speelwijze.
Nee.
PSV als tweede spits zou wel kunnen. En het is een grote stap vooruit, denk ik, qua omgeving, qua team en qua ervaren spelers, zeg maar, die hem een stapje verder kunnen brengen. Ja. Zoals dat eigenlijk in mijn ogen in het laatste jaar bij AZ niet meer is gebeurd.
Nee. Nee, zeker. En het verschil is natuurlijk, en weet je, en dan gaat iedereen zeggen, ja, vorig jaar of 2 jaar geleden AZ bijna kampioen geworden. Kijk, alles was toen mooi, hè? Dat vergeten mensen. Bij PSV, en ze zullen dat misschien nu anders communiceren, PSV moet kampioen worden. PSV moet kampioen worden. En of ze dat gaan worden, ze zijn niet de favoriet, maar ze moeten het wel. Met alles wat ze nu aan het doen zijn, zij moeten om de titel gaan strijden. En ja, dat is een hele ander soort druk die je nu gaat krijgen.
Absoluut.
En ik denk dat dat heel goed is in zijn ontwikkeling. Dat je je kan niet verzaken. Elke week moet je het laten zien. Je hebt betere voetballers om je heen. Het wordt, denk ik, makkelijker voetballen voor je. Maar je moet het wel elke week laten zien.
Nou, zelfs dat hoeft waarschijnlijk nog niet eens. Want PSV wint natuurlijk best wel makkelijk de wedstrijden in de Eredivisie. Nou, dat ging vorig jaar wel eens fout. Maar zeker met dit team gaat ze dat zeker lukken. Ja. Dus als Boadu de eerste 5 tot 10 wedstrijden nog niet de 5 inschiet, maar 1 of 2 of helemaal niet, is bij PSV prima. Maar als hij naar een buitenlandse club gaat, dan moet hij er meteen staan. Want als je daar in de eerste 5 wedstrijden niet scoort, dan ben je weg.
Ja, ja zeker. Maar ook hier, dus als hij dus niet, dan zal Vertessen erachter zitten of hij gaat anders spelen met Gutsen. Dan is de druk er wel. Bij AZ heeft hij, en dat klinkt heel lullig, maar natuurlijk Ferdi Druijven werd door AZ niet gezien als serieuze optie, want die werd verhuurd. Nou, toen hadden ze op een gegeven moment Jelle Duin voor mij erachter. Nou, dan snap ik wel dat Meijer Boadu denkt, ja, oké, ik hoef niet zoveel te doen. Ik kan er soms met de pet naar gooien. Hè? Ik denk dat dat heel goed voor hemzelf is.
Ja, als hij een andere prestatieomgeving terechtkomt.
Ja.
Zeker.
Maar goed, ik zag ook dat AZ er voorlopig nog vanuit gaat dat ze blijven. Meijer Boadu en Teun Koopmeiners.
In die zin, zij draaien gewoon het normale programma in de voorbereiding. Ze hebben niet zoals Malen of een Dumfries, bij Malen en Dumfries wel gebeurd is, dat ze echt van, ga je maar richten op een transfer.
Ja.
Ze draaien gewoon mee, nou ja, en als er wat komt, dan komt er wat.
Ja. En bij Teun Koopmeiners leek alles al rond te zijn, hè? Atalanta. En toen Stade, ik zeg het weer verkeerd, René.
Nou, volgens mij is dit vrij goed.
Stade René. Maar dat is wel interessant om te zien. Ik denk dat het de grootste teleurstelling van dit seizoen gaat worden, AZ. Omdat ik niet 1, 2, 3 geloof dat als een Boadu ook nog wegvalt en een Koopmeiners wegvalt, dat zij dat kunnen gaan opvangen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee. Dus ik ben benieuwd hoe Pascal Jansen dat gaat managen. Maar hey, met Pascal Jansen's ego, dat komt alles goed, hè? Want die staat op zijn plek, wat is het? 1275?
Nou ja, bij iedereen moet dat zo zijn, hè?
Oh, ja, maar dus dan moet hij het voorbeeld geven, toch?
De kern is dat het team bij iedereen op plek 1, 2 en 3 moet staan. En je ego, inderdaad, op plaats 1275. Iedereen in de selectie en de staf moet zich daaraan committeren.
Ja, het is maar goed dat ik dan niet bij AZ voetbal.
Nee, jij bent hier nummer 1274, maar 1275 zou je echt niet aankunnen.
Nee, maar ja, wat is er natuurlijk? Ja, de kern is dat bij team. Ja, natuurlijk zeg je dat, maar dat is natuurlijk er niet zo.
Nee,
en dat hoeft ook helemaal niet.
Je moet juist ego's binnen je team Tuurlijk. Hebben. Als jij allemaal eenheidsworsten hebt.
Ja, maar ik snap dat ook echt niet. Want natuurlijk, het team, dat snap ik echt. Hè, het team, je moet vanuit een teamgedachte denken. Maar dat de één daar veel meer mee bezig is dan iemand anders, dat boeit toch echt geen flikker?
Nee.
Maar goed, dat gezegd hebbende, waar denk je dat ze heen gaan? Moïtaren?
Ja, toch Wolfsburg.
Ja, dat is, ja, kijk, iedereen gaat daar lacherig over doen. Want Bundesliga, jullie zeggen net, Ligue 1 is fysiek. Je hebt wel een trainer die helemaal idolaat van je is. En die je ook vertrouwen gaat geven.
Ja, en ik denk dat het instapniveau van de Bundesliga op zich ook lager ligt dan van de Ligue 1.
Intensiteit?
Qua voetbalniveau. En dat je dus ook makkelijker je kansen krijgt. Ja, maar er zijn best wel veel aanvallers ook bijvoorbeeld die vanuit de Eredivisie best wel makkelijk de stap richting de Bundesliga hebben gezet in de laatste jaren. Dus wat dat betreft, en spelers ook van een minder niveau. Bijvoorbeeld een Gouden Leeuw bijvoorbeeld die dan makkelijk in de Bundesliga meedraait.
Sint-Juste
ging ook niet helemaal door de voordeur naar buiten bij Feyenoord. Als zijnde de grote spelers.
Ja.
En ja, die draaien daar toch wel vrij makkelijk mee. Dus het is ook wel een competitie waar je redelijk makkelijk aan kan passen.
Ja.
En je ook echt uit kan blinken. Dus ook een Weghorst bijvoorbeeld. Die heeft het uiteindelijk veel beter gedaan dan dat we. Ja, misschien had jij het wel ingeschat, maar ook niet.
Natuurlijk niet. Nee.
Dus dan moet een Iataren dat zeker kunnen.
Ja, maar inderdaad. Nou, Iataren naar de Bundesliga en dan Meijer Boadu? PSV of buitenland?
Ja, ik vind PSV dan toch wel een hele interessante optie.
Ja. Maar ja. Ja.
Ik zie in het buitenland gewoon niet een middenmoot of topclub van niveau die hem meteen er neer gaat zetten van oké, jij bent de eerste man. Nee. En ongeacht je prestaties in de eerste fase, laten we je staan.
Ja. Dus, en het kan ook wel interessant zijn om nog een jaar bij AZ te blijven. Als bijvoorbeeld hij blijft.
Nee.
Nee?
Nee, echt niet. Hij moet gewoon uit die omgeving weg.
Ja.
Om de volgende stap te zetten.
Ja, maar ik snap wat je zegt, zeker. Vanavond is het Gala tegen PSV. Oftewel, hoe verdedig je een 5-1 voorsprong?
Ja, daar kun je echt niet over nadenken. Het is,
nee,
Ja, ik heb gehoord dat ze het gaan vieren. Ook echt gaan vieren als ze deze wedstrijd ook nog winnen.
Nou, het hoe gaan ze het vieren? Ja. Ik hoop niet voor Maarten Wijfels dat ze dan muziek in de kleedkamer draaien. Want dat kan natuurlijk niet bij een overwinning.
Nee, daar is een streep door gegaan. Hoe ze dat wel genoeg weet ik nog niet. Ja. Voor mij betreft verliezen ze daar met 3-0. Ja, dat is niet leuk voor de coëfficiënten, maar het zou me echt niet uitmaken. Ze moeten gewoon de volgende ronde halen. Dat is prima. En ja, ze komen waarschijnlijk niet tegenover Ryan Babel te staan.
Denk je dat Fatih Terim te veel naar zijn spelers heeft geluisterd in de heenwedstrijd? Want de tactiek die hij geprobeerd had, die is niet goed uitgepakt. De laatste keer dat ik dat iemand hoorde zeggen was het Sjelko Petrovic van Willem II tegen FC Utrecht. Toen werd dat 0-6. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat Fatih Terim naar zijn spelersgroep heeft geluisterd.
Ik vind Fatih Terim dan meer een type Dik Advocaat dan een type Sjelko Petrovic wat dat betreft.
Ja.
En hij heeft ook heel erg zitten klagen over. Nou, hij heeft eerst een hele lijst met excuses opgenoemd. Ja, en toen zei hij van, maar ik kan ook wel eens een foutje maken. Maar hij gaat gewoon weer terug naar 4-3 en Babel zal gewoon de Sjaak zijn.
Ja. Kijk, en daarvoor heb ik echt te weinig zicht op de ontwikkeling van Babel in Istanbul. Of dat terecht is dat hij nu geslachtofferd wordt voor deze wedstrijd. Ik heb het van vakantie teruggekeken. In ieder geval de samenvatting. Moet ik zeggen dat onze beste keeper, hoe heet die, van Galla?
Moest leren.
Voor mij altijd best wel stabiele doelman. Maar die kopbal van Götze. Die 5-1, wat doet hij?
Ja.
Kijk, weet je dat hij hem uiteindelijk voor mij bij die 1-0 ook gigantisch in de fout gaat? Oké, dat is nog wel een fout die keepers wel vaker zien. Maar moest leren met al zijn ervaring. Die bal komt voor zijn gezicht en die probeert hem omhoog te stompen. Maar goed, grote vraag aan jou is natuurlijk, gaat PSV met dezelfde 11 spelen als vorige week, denk je?
Ik denk dat hij helemaal uitgaat van zijn sterkste opstelling. En dat hij dat ook ziet, zeg maar, als de 11 die vorige week hebben gespeeld, met uitzondering dan van Gakpo, dat hij gewoon op de plek van Vertessen gaat spelen.
Oké. Ja, want die was vorige week, zat hij er eigenlijk net bij, hè?
Ja, en viel wel in.
Ja.
Dus je kunt het eigenlijk ook een beetje zien, deels als een, ondanks dat het resultaat nog wel belangrijk kan zijn, dat het in principe gewoon een voorbereidingswedstrijd is.
Maar dit is dan de zeg maar eigenlijk, is dit de basiself waar je ook volgende week tegen Ajax mee speelt? Om de Johan Cruijffschaal. Dus Gakpo in plaats van Vertessen.
Ja, sowieso.
En dan,
en dan misschien nog Prupper in plaats van Ginkel. Maar dat is meer een persoonlijke voorkeur. Dus ik weet niet of Smit.
En denk je dat Jordan Thees zich nog in de basis gaat spelen?
Nee, eigenlijk niet.
In plaats van
Mbeene? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is met Thees. Want Thees had vorig jaar had hij echt dat zijn doorbraak. En ook echt dat hij er in de voorbereiding hartstikke goed in zat. Dat hij tegen zichzelf had gezegd van oké, dit moet mijn jaar worden.
Mm-hmm.
En ik heb het idee dat dat net dit jaar allemaal wat minder is.
Ja.
En dat je uiteindelijk gewoon voor Ramaljo en voor Mbeene gaat kiezen.
Mbeene, ja. Wij spraken bij Jordan Thees bij Jong Oranje toen. En daar ging het toen over eigenlijk zijn rol op het EK. Of hij nou centraal gespeeld of rechts. En dat hij toch eigenlijk wel stiekem rechts ook wel heel fijn vindt om daar te spelen. En toen zagen we ook altijd wel in. Oké, Dumfries gaat weg. Hij wordt wel de opvolger. Wel interessant om te zien. En dat zegt wel veel over deze selectie natuurlijk. Dat je dus iemand die vorig jaar alles heeft gespeeld, nu gewoon op de bank kan zetten.
Ja.
Over het Dumfries is nog helemaal niks, hè?
Nee, bekend. Nou ja, goed. Daar is wel over bericht dat ze nog steeds die kans heel groot achter dat hij gaat vertrekken. Alleen, ja, concreet is nog steeds eigenlijk niks over gehoord.
Nee,
de kans was levensgroot.
Ja, zeker. Ja. PSV trouwens in de volgende ronde tegen Midtjylland of tegen Celtic. Waar hoop je op?
Ja, ik hoop qua niveau, zeg maar, op het liever tegen Midtjylland.
Want?
Ja, of een niveau eigenlijk meer qua speelstijl. Ja, ik heb het idee dat Nederlandse ploegen het over het algemeen best wel lastig hebben met Schotse tegenstanders.
Ja.
Ook in het verleden. En ik vind Celtic wel sowieso een mooie affiche als je daar tegen speelt.
Ja, het was een heet potje de vorige keer. 2 rode kaarten, 1-1 geworden. Celtic tegen Midtjylland, dat was op Celtic Park.
Ja.
En nu in Denemarken de tweede wedstrijd.
Ja, maar Midtjylland heeft natuurlijk nauwelijks historie tegen Nederlandse clubs. Wel tegen Ajax gespeeld in de Champions League, maar dat was ook eigenlijk de enige ontmoeting. Ja, Celtic heeft een hele lange lijst met Nederlandse tegenstanders. Weet jij wie de eerste Nederlandse tegenstander was van Celtic in Europa?
Feyenoord?
Nee, er zat nog één club voor. Go Ahead Eagles.
Nee, echt?
Ja. Huh? Ja. Europa Cup van 1965.
Jezus.
Speelden ze tegen elkaar. En dit verhaal heb ik van Mart, moet ik er even bij zeggen.
Ja, heel goed.
Het schijnt dat ze wel zijn gaan scouten. En dat ze toen terug zijn gekomen en hebben gezegd, nou ja, ze kunnen er helemaal niks van. Dat zelt ik. Eerste wedstrijd was in Deventer.
Ja.
0-6.
Nou, goed, dit is wel echt, ja, dit is zo mooi. Ik dacht dat de Eagles hun eerste wedstrijd had gespeeld tegen, wat was het, Ferencváros?
De eerste Europese wedstrijd ooit. Nee, dat was...
Celtic dus blijkbaar. Overigens, als ik dan aan Celtic moet denken tegen een Nederlands club, moet ik altijd denken, hoe gek dat ook is, Celtic Ajax, weet je dat nog? Adriaans, met Adriaans dat hij er toen uitgegooid eigenlijk zou worden. Dat was onwijs ophef daarover. Maar toen won Ajax daar in een 3-5-2 systeem.
Ja.
Lieve mensen, een 3-5-2 systeem, dan zou je denken, oh, Adriaans is echt iemand die het toen al zag, 20 jaar geleden. In 2001 kon je als Ajax absoluut niet 3-5-2 spelen, maar hij speelde toen. En die werd toen voor mij een paar weken daarna werd hier uitgegooid. Voor mij, ja.
Nou ja, ze speelden die eerste wedstrijd juist heel naïef. 4-3, Nederlands voetbal. Volgens mij stond zelfs Yakubu centraal achterin.
Ja.
En Kivu als linksback. Nou ja, en Kivu stond tegen een hele snelle buitenspeler. En Yakubu stond tegen een grote spits. Dat was echt fantastisch. Volgens mij Agat en Sutton, als ik het goed zeg. Nou, dat pakte dus helemaal verkeerd uit.
Ja.
En toen maar heeft hij uit iets realistischer gespeeld.
Toen thuis verloren ze met 3-1, toch? En toen uit wonnen ze wel.
1-0, Lamberto. Ja.
Ja, later dat jaar werd hij eruit gegooid tegen Twente van mij.
Ja, even terugkomen nog. Go Ahead Celtic, Europa Cup 2 zie ik hier in 1965. En het mooie was, ik kan niet meer zien welke krant het was, maar er staat wel een krantenkop boven. Deventeraren na 6-0 nederlaag, nu vrijwel zeker uitgebekerd. Dus die hadden nog hopen na een 6-0 nederlaag in Deventer.
Overigens, ik zit nu even te googlen. Adriaan stuurde Ajax uit bij Celtic in een 3-5-2 het veld op. Op doel, Fred Grim. Weet je wie op de bank zat? Maarten Stekelenburg.
Ja. Ja, die was toen denk ik nog heel jong.
17 of 18, ja. En nog meer op de bank? Walker?
Ja, Walker Fronio, Braziliaan.
Oh, Richard Knopper, Slatan, Mido, Pinar en Heitinga. Maar wel in twee spitsen voorop. Illustre duo, Arf Latsen en Maglas. Goed, dat was 2001. Laten we weer teruggaan naar het heden. PSV door. Ajax bereidt zich in Oostenrijk voor. Natuurlijk geen voorronde Champions League. Gelijks groepsfase. Wel wat updates over de selectie natuurlijk. Het is stil rondom Nico Tagliafico. Dat is best wel opvallend. Copa America gespeeld.
Ja,
maar goed seizoen gehad met Ajax.
Het is eigenlijk al jaren best wel opvallend. Dus het lijkt eigenlijk alsof het moment waarop hij moet vertrekken eigenlijk al geweest is.
Mm.
En dat er in de latere jaren geen aanleiding meer is gekomen voor de grote clubs om hem alsnog te halen.
Zou dat ook later dat we dat dan horen, dat er wel eens een keer een echt serieus bod is geweest op Tagliafico en dat dat is afgewezen, zoals met Neres. Ik zag dat verhaal van een Chinese club die 40, 50 miljoen voor hem geboden had. Toen in het jaar dat Ajax de halffinale van de Champions League had bereikt.
40 miljoen.
Ja. En dat Ajax toen heeft gezegd, nee, we doen het niet.
Nee, maar daar heeft Overmars ook wel dingen over gezegd. Dat hij daar ook geen spijt van heeft.
Nee, dat snap ik hoe hij daarna heeft gespeeld.
Ja.
Je hebt twee manieren hoe je nee kan zeggen tegen een club. En dan later kan zeggen, hey, het is goed uitgepakt. Of dat is één manier. En je hebt natuurlijk Nicolai Jurgensen, Feyenoord in de winterstop.
Het is wel een risicootje in dat opzicht, ja. Ja, kijk, als Tagliafico bij Ajax blijft, misschien wel voor de... Zelfs al voor de rest van zijn carrière of het grootste deel daarvan. Ja, is op zich ook prima. Alleen...
Jij denkt dat je Mr. Ajax wordt?
Ja, dat wordt een beetje lastig. Er schijnt nog ooit een rest buiten te hebben gespeeld die nog steeds een claim legt op die titel. Maar ja, ik zou het voor hemzelf gewoon fijn vinden als hij nog één keer een kans krijgt in een andere competitie.
Dat gaat 100% gebeuren.
Zijn eerste avontuur was niet succesvol.
Ja.
Dan is het misschien niet helemaal op het niveau wat hij en Ajax voor ogen hadden. Alleen, ja, laat hem nog lekker even een jaartje of drie in de Premier League spelen of in La Liga of Italië, ook prima.
Ja. Over Tagliafico heb je het over, toch?
Ja, zeker.
Ja, nee, dat zou zeker. Over Neres gesproken, die mag dus weg. Mark Overmars zei in het gesprek met Freek Jans van Voetbal International. Drie opties voor de rechtsbuitenpositie. Anthony, op dit moment aan het schitteren met Brazilië op de Olympische Spelen. Steven Berghuis, de pikante overstap gemaakt natuurlijk. En David Neres. En David Neres mag weg. En toen hadden wij het vlak voor deze opnames over. Waarom laat je dan niet gewoon Anthony gaan? Want Anthony, daar is heel veel interesse voor. Onder andere Bayern München schijnt zich gemeld te hebben. Schijnt nog wel geschrokken te zijn van de transferprijs. Maar is het zo'n groot verschil als je nou David Neres houdt in plaats van Anthony?
Nou ja, ik zou 100% voor Anthony gaan als je de keuze hebt tussen die twee.
Ja.
Omdat daar veel meer potentie nog in zit. Alleen, ja, daar zegt Overmars dan van, ja goed, die heeft hier lang nog niet alles laten zien. Die willen we pas laten gaan als hij dat wel heeft gedaan.
Aan ja, de grappig andere kant, is dat, hè? Jaar drie of jaar vier mogen ze dan weg, hè, van Overmars.
Ja, aan de andere kant, als je zegt van, als je er nu al meer dan 30 miljoen voor gaat vragen, ja, en je kan hem wel kwijt.
Ja, maar dat is dus, snap je wat ik bedoel? Dus als je nu 35 miljoen kan krijgen, nou, voor Neres ga je dat nooit meer krijgen.
Ja, het kan ook tegenvallen, bedoel je, dat die ontwikkeling stagneert.
Kijk maar naar Neres.
Ja.
Die is nu de helft waard.
Ja, maar ik heb Neres nooit het talent gezien als in vergelijking zeg maar, met Anthony. Ik denk dat het plafond van Anthony veel hoger ligt.
Neres in dat Champions League in zo'n seizoen?
Ja, hij was wel goed. Hij was heel goed in een heel goed terrein in het elftal.
Ja, maar ook beslissend, hè?
Ook beslissend, ja. Klopt.
Ja, maar ik denk dat... Ja, oké, maar goed, dat is... Weet je, dat is natuurlijk nu een beetje lastig vergelijken. Kijk, Anthony heeft een fantastisch debuutseizoen gehad. Alleen, gaat hij dat nu weer laten zien dit seizoen?
Nou ja, Anthony heeft een fantastische eerste half jaar gehad. En daarna is hij best wel ver teruggezakt.
Mm.
Alleen, ja, ik ben gewoon een enorme fan van Anthony.
Ja, ik ook wel. Zeker.
Dus ik denk gewoon dat zijn potentie nog veel hoger ligt.
Heel goed.
Dat zou zonde zijn als hij nu al zou vertrekken.
Ja, Neres mag dus weg. Ekkelenkamp mag ook weg. Dat is denk ik niet waar we het heel lang over moeten hebben. Onana, wel interessant, hè? Lyon wilt hem graag hebben. Dat is ook al heel lang bekend. Maar ik denk dat Ajax gewoon wel best... Ajax zou 10 miljoen vragen. Lyon zegt 3 miljoen en dan nog wat bonus erbij. Ja, het klinkt stom. Maar op een gegeven moment denk ik dat Ajax nu een keer de partij moet zijn. Die zegt, oké, we nemen ons verlies. Laat het maar gaan. Wat heb je anders eraan?
Ja, nou ja, ik denk als je in het midden kan uitkomen, dat het eigenlijk ook al prima is. Dus dat je sowieso niet aan die 10 vast moet houden. Dan gaat hij gewoon niet weg.
Maar kijk, hij gaat in november pas mogen spelen. Dan is hij, dan traint hij, mag hij nog niet meetrainen voor mij nu bij zijn nieuwe club? Toch? Met die straf?
Ja, hij mocht ook al eerder meetrainen bij Ajax. Dus waarom zou hij dat in het buitenland niet mogen?
Ja, maar wanneer mag hij bij Ajax meetrainen?
De datum weet ik niet, maar wel, wel ruim voor zijn schorsing.
Oh, oké. Dus hij mag pas in november spelen. Dan anderhalve maand later of 2 maanden later is hij alweer vertrokken. Want dan ben je hem weer kwijt. En dan heb je hem nog 4 maanden. Ja, dan ga je geen 10 miljoen voor betalen. Terwijl je hem volgend jaar transfervrij mag opnemen. Ophalen.
Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Want als jij een 10 miljoen is dan misschien net wat te veel.
Ja, maar dat bedoel ik.
Je gaat er wel altijd wat afproberen te krijgen. Ja. Alleen als jij nu een club bent die een redelijk ervaren keeper heeft. Ja. Maar jij denkt, oké, ik ben op zoek naar een keeper voor de komende 3-4 jaar. En je bent niet de top van de top qua club, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan is dit misschien wel inderdaad een buitenkans om Onana binnen te halen. En dan maakt de transferprijs niet zo heel veel uit.
Maar blijkbaar heeft de rest zich nog niet gemeld. Want dan was het voor Ajax beter geweest om te onderhandelen.
Ja.
Hadden ze in een betere positie gezet. Als tegen Lyon gezegd, als Arsenal wilt hem misschien hebben, of Dortmund of die, ja, dan was het makkelijker geweest voor Ajax. En nu denk ik, nou goed.
Beetje hetzelfde verhaal ook als Tagliafico, hè? Want als een club hem echt heel goed had gevonden.
Zeker.
Zoals de meeste die in Nederland, die noemen hem top 5 keeper van Europa. En dat heeft Overmars ook zelf gezegd.
Ben ik ook mee eens, hoor.
Ja, maar dat wordt dan misschien in het buitenland dan toch anders gezien.
Nee, ik denk dat mensen dus kijken, je haalt hem nu, maar hij is dus, heeft hij dan 11 maanden niet gespeeld. En dan is hij weer 2 maanden bij je. Dan is hij weer een maand weg. Je kan niet gelijk zeggen, oké, dit is mijn eerste doelman voor het komend seizoen.
Nee, lange termijn denk ik.
Ja, nee, maar dat is zeker. Maar voor hoeveel geld wil je dat dan? En hoe is zijn ontwikkeling als die 11 maanden geen wedstrijd heeft gespeeld?
Ja, dat lijkt me voor een keeper ook geen probleem.
Het is een aanname die je doet, hè?
Het is ook geen blessure geweest, hè?
Kijk, als iemand... fysieke blessure?
Nee. Ja, jij doet erop dat... Ja,
ja, wat heeft het met hem zelf gedaan? Hoe heeft hij zich nu zelf fit gehouden? Zowel mentaal als fysiek?
Ja, ik denk dan eerder aan het mentale aspect dan aan het fysieke aspect.
Ja, maar fysieke aspect is natuurlijk ook je elke dag pijn doen op het trainingsveld. Is heel anders als spelers voor zichzelf trainen en dat soort dingen. En dan weer in een groep. En met de keeper is het natuurlijk wel anders dan een diepgaande nummer 10. Dat ben ik wel met je eens. Maar het heeft wel met dat speelt wel mee. En ik denk dat het gewoon een analyse is geweest van clubs. Oké, welk risico nemen we hierin? Want anders vind ik het ook echt heel gek dat er nog geen serieuze biedingen zijn binnengekomen. Nee. Er moet iets zijn, Woodrow.
Gaan we helemaal tot op de bodem uitzoeken.
Ja, kan je dan ook uitzoeken het verschil? Ik vind het wel mooi voor jou. Voor komend seizoen. Voor de mensen die het niet weten, Woodrow heeft het afgebroken Eredivisie seizoen. Wat is het? 1920. Heeft hij elke wedstrijd van de Eredivisie 90 minuten gekeken. Elke wedstrijd, dames en heren. Dus dat betekent ook dat je wedstrijden opneemt en dan terugkijkt. Ga jij het komend seizoen even onderzoeken wat het verschil is als je nou 10 wedstrijden per wedstrijd kopt.
Of de 10 keer per wedstrijd?
Ja, 10 keer per wedstrijd kopt. Of 11 keer. En dan specifiek voor Harry Maguire.
Ja, nou,
ik denk dat je beter in
tientallen, dat je beter in honderdtallen kan denken bij Maguire.
Ja, er is een advies gekomen, namelijk aan spelers in de Premier League, om komend seizoen maximaal 10 kopballen te produceren per trainingsweek. Ja. Excuus, ik dacht per wedstrijd. Dat maakte de Premier League zelf bekend vandaag. De nieuwe richtlijn is een gevolg van maandenlang onderzoek naar het effect van kopballen op de mentale en vooral de fysieke gesteldheid van spelers. De richtlijnen zijn onder meer van toepassing op clubs in de Premier League en natuurlijk de EFL en de Barclays Women Super League. Spelers van de Engelse nationale ploeg en alle teams die op amateurbasis uitkomen in Engeland. Betekent dat ook de Sunday League? De pick-up teams in de Sunday League.
Ik weet niet of daar andere regels voor gelden.
Het is ook niet gek dat uiteindelijk er onderzoek is gedaan. Dat wordt al heel lang gedaan. Maar dat de Premier League nu beveelt aan clubs om spelers om maximaal 10 keer te laten koppen. Ja, dat vind ik wel echt heel bijzonder.
Ja, sowieso. Want eigenlijk is er maar één. Er zijn maar twee opties. Of je laat het gewoon zoals het is.
Ja.
Of je schaft het af.
Ja, maar je kan dit. Ja, inderdaad.
Je kan niet met zo'n halfslachtige oplossing komen van ga even iets minder koppen door de week. Want dan, dat helpt ook.
Nee.
Je moet er in het weekend gewoon staan. Dan is koppen niet verboden. Nee. Maguire kopt al 10 ballen binnen een kwartier in een wedstrijd.
Die doet bij de warming-up, toch? Ja, het gaat natuurlijk niet om een bal, zeg maar, even als je met een warming-up aan het hoog houden bent. Maar het gaat vooral als je kopt na een lange paas. En dan hebben ze van meer dan 35 meter hebben de onderzoekers uitgezocht. Deze aanbeveling wordt gedaan om het welzijn van spelers te beschermen. Nou, daarvoor hulde. En zal regelmatig worden herzien naarmate meer onderzoek wordt gedaan om meer te weten te komen over de impact van kopballen binnen het voetbal. Nou, daar ben ik enorm voor, want ik denk dat het ook wel impact heeft. Alleen, wat ga je nou zeggen? Maximaal 10 keer koppen.
Ja, clubs gaan ze daar sowieso niet aan houden.
Tuurlijk niet.
Stel dat je zegt, nou, dan gaan we dan door de week gaan we daar niet meer op trainen. En dan word je in het weekend geklopt bij dat soort ballen, omdat je te weinig ervaring daarmee
hebt.
Denk
je dat het ooit wordt afgeschaft, koppen?
Als zij heel goed kunnen aantonen, zeg maar, wat de gevolgen zijn.
Ja.
En dat op een wettelijke manier, zeg maar, er doorheen drukken. Dan denk ik wel dat het kan gebeuren.
Ja, dus ja of nee?
Ja.
Oké, heel goed. Met deze toch wel schokkende mededeling van Woodrow dat het koppen wordt afgeschaft in het voetbal.
Hashtag stoppen met koppen.
Hey, we hebben de titel stoppen met koppen. Is voor iedereen beter. Jeetje, rip dan al die spitsen die goed zijn met het hoofd.
Even de beste kopspits uit de historie. Nederland, even een beetje terug in het verleden.
Nederland.
Dick Nanninga.
Ja, jezus, man. Wim Kieft.
Ja, Ruud Geel is ook wel redelijk uit het
verleden. Ja, doe je alleen zwart-wit?
Ja.
Jezus, man.
Jij bent toch wel een maandje jonger dan ik ben. Dus jij mag je richten op iets.
Ik zat meer naar historische kopballen te denken. Wim Kieft natuurlijk in 88.
Ja, wij in Nederland heel veel goede koppers gehad.
Dan hangt hier een shirt van Jan van der Gorff Hesseling.
Kluivert 98 was een mooie kopper. Fantastisch. Dat was gewoon een complete spits, niet specifiek een kopper.
Ja.
Van Hooijdonk misschien wel iets meer.
Van Hooijdonk, ja.
Oeh.
Ja, Van Hooijdonk heeft wel verfijnerd.
Bas Dost.
Ja.
Maar die wordt dan afgefloten.
Ja, tegen Zweden uit. Klasse.
Precies. en in de Eredivisie zit ik een beetje aan Michael de Leeuw te denken.
Ja, die kan goed koppen, maar dat zou je dus niet eigenlijk zeggen.
Brian Linssen.
Ja, over mensen waarvan je zegt, kan die koppen? Ja, die scoorde heel veel met de kop.
We wisten niet alle commentatoren.
Nog steeds niet, hè?
Nee.
Goed, we gaan er even langer over nadenken. Beste Nederlandse spitsen met de kop, meld u in de comments, dan wel in de reactie. Dit was hem alweer, de SC Afkikken Daily van woensdag 28 juli 2021. Morgen zijn we er gewoon weer. Met weer een daily. En dan blikken we terug natuurlijk op Gala tegen PSV. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik ben blij om weer terug te zijn. Nu hopen dat jullie hetzelfde voelen. Dag.